BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
O Europa.
From the tranquil, peaceful villages.
Na corona.
To the crystal clear seas.
Moet uit de crisis zien te kruipen.
To the bustling capital of Valletta.
Wat is de staat van ons mooie continent?
Malta. Escape beyond your horizon.
En van Malta.
And simply relax.
En daarmee welkom bij Boekenstein aan de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde in het algemeen en de staat van de Europese Unie in het bijzonder. En van Malta. Met in de studio Arend-Jan Boekenstein. Het is overzichtelijk hier vandaag. En in onze Haagse studio zit Rob de Wijk. En om daar dan een beetje de orde te handhaven, zoals ik dat hier als altijd weer ga proberen, is onze gast CDA Tweede Kamerlid en kandidaatlijsttrekker Pieter Omtzigt. Welkom.
Dank u.
Meneer Omtzigt, ik begreep van mijn collega's daar in Den Haag dat het een beetje een treurige dag is, want afsluiting van het parlementaire jaar, maar dan zonder barbecue.
Ik ben zo druk dit jaar dat ik me helemaal niet op de barbecue gelet heb. Maar als er nou ergens die 1,5 meter op geen enkele wijze ooit te handhaven zou zijn, dan is het op dat binnenplaatsje met 1,5 meter. Die zal al geschrapt zijn. Maar ja. Ik ben even met andere dingen bezig dan met barbecues.
Wat ook heel erg is dat er geen Nieuwspoortfeest is. Want die zouden vanavond moeten zijn, toch?
Die zouden ook moeten zijn vanavond. Ja. En dat is ook iets wat ik al jaren mis. Dus ja.
U bent druk natuurlijk met uw lijsttrekkerskandidatuur en deze week met het Kamerdebat over de staat van de Europese Unie. Daarin sprak u over 2 breuklijnen in Europa. Financieel en de rechtsstaat. Nou, financieel, dat mogen wel duidelijk zijn. Maar hoe treurig staat Europa ervoor als we zelfs moeten vrezen voor die rechtsstaat?
Nou, best wel treurig. Rechtsstaat is niet iets abstracts. We hebben natuurlijk hier al jarenlang discussies over Hongarije en Polen. Maar ik zou ook landen als Malta, Roemenië, Bulgarije in dat rijtje willen zetten. Het ene land heeft meer last van een politieke beïnvloeding van de rechtsstaat. En het andere land heeft meer te maken met corruptie. En beide tasten de rechtsstaat in ernstige mate aan. In Malta heb je een combinatie van beide, bijvoorbeeld. Ja. Polen is bijvoorbeeld heel erg politiek gedreven. Het is niet zozeer dat het daar. Het is niet de criminaliteit, maar het zijn de politici daar die de rechterlijke macht onder controle willen brengen. Nu zijn er steeds meer rechters uit andere landen die zeggen, vanwege de manier waarop de rechters nu benoemd worden, zijn dat politieke benoemingen en erkennen wij de Poolse rechtspraak niet meer als zijnde onafhankelijke rechtspraak. Ja. En dat is heel ernstig, want in de Europese Unie erkennen wij elkaars rechtspraak. Kijk, je kunt natuurlijk wel eens een mooie interne markt hebben met z'n allen, maar als in die mooie interne markt je een conflict hebt, moet je naar lokale rechten kunnen om je rekening te krijgen. Of als je getrouwd bent met iemand uit Polen voor een echtscheiding. Noem maar wat. Hè. Er zijn redenen waarom je naar een rechtbank moet. Nou, tot nu toe ging het allemaal om zaken waar wel politieke invloed op zat. Dus niet over dat soort simpele zaken. Maar als dit verder gaat en de rest van de Unie erkent het niet meer als onafhankelijke rechtspraak, dan zijn we eigenlijk heel erg ver van huis. Nou, ik heb zelf het onderzoek in Malta gedaan. Misschien kunnen we het daar later over hebben. Zeker. Maar ook daar zie je dus een veel te grote politieke bemoeienis met de rechtelijke macht, waardoor bepaalde zaken dus helemaal nooit niet onderzocht worden. Als je zorgt dat je de toezichthouders kunt benoemen, en als je zorgt dat je de politiechef kunt benoemen, en je zorgt dat je toch een behoorlijke invloed hebt op de benoeming van de rechtelijke macht, ja, dan kun je voorstellen dat de politici niet echt ooit onderwerp zijn van een onderzoek waar ooit een uitkomst en voordeling aan uitrolt.
Ja, zelfs een onderzoek naar een moord.
Dat het gewoon ook in het EU-verdrag staat. Hè? Dat je aan die regels moet houden. En waar de Europese Unie op gegrondvest is, dat zijn die democratische waarden. Die worden inderdaad door een aantal landen met voeten getreden. Ik vind dat inderdaad redelijk ernstig. En dat ondermijnt natuurlijk het functioneren van de Europese Unie op een gegeven ogenblik.
En de geloofwaardigheid. Want naar buiten toe hebben we natuurlijk niet alleen als Nederland, maar ook als Europese Unie nog wel eens een keer dat we iemand belerend de les willen lezen. Dit gebeurt er. En het ondermijnt nog ook iets, een derde. Als je al slechte plannen hebt, je bent gokindustrie of je hebt een bank die nou, zullen we zeggen, wat loesje zaak aan het doen is. Ja, dan ga je vestigen in het zwakste land. Ja. Dat is in een aantal gevallen gewoon Malta geweest. Ik bedoel, de toezichthouder in Malta heeft nooit onderzoek gedaan naar de Panama Papers. Terwijl ongeveer alle Panama Papers, iedereen er in de Panama Papers stond. En ik zat daar ook bij die mensen. En je krijgt ook geen antwoord waarom van ze natuurlijk. Ja, nou, op zo'n, als je loesje zaken hebt, dan heb je meteen een plek waar dat kunt doen. En omdat we die interne markt hebben, kun je als bank dus ook gewoon even een vestiging in Nederland openen. Als ze in Malta paspoorten verkopen, kun je met dat paspoort in Nederland gaan wonen. En ze hebben daar een aantal miljardairspaspoorten gekregen die elders voor tientallen jaren veroordeeld zijn in landen als Israël of de VS. Dus in functionerende rechtsstaten. Nou, dat soort mensen wil je in ieder geval geen paspoort verkopen. Nou, gokindustrie, dat zijn we nu ook aan het erkennen in Malta. En ik hou mijn hart vast wat dat gaat betekenen. Dus de teloorgang van de rechtsstaat in een deel van de Unie, dus in een deel vanwege politieke reden en een deel vanwege corruptiereden en een aantal landen een combinatie daarvan, is een zware ondermijning van de eenheid van de Unie op termijn.
Ja. En Pieter, je kan er wat aan doen. Hè? We hebben een hefboom, een financiële hefboom. Landen als Polen en Hongarije ontvangen veel uit de vleespotten van Brussel. Dus je hebt gewoon een machtsmiddel om in te zetten. Zie je dat, gaat dat ook gebeuren? Hoe zie je dat proces verlopen?
Nou, er zijn twee dingen hier. We hebben artikel 7 in het verdrag. En dat zegt dat je uiteindelijk gewoon het stemrecht moet opschorten.
Ja.
Maar
is unanimiteit voor me nodig?
Daar is unanimiteit min 1 voor nodig natuurlijk. Min het land. Maar ja, dat heb ik nu ook in de Raad van Europa. Als je maar een groepje gaat ontstaan dat probleem heeft met de rechtsstaat, dan kunnen die procedures wel geopend worden. Maar die procedures die leiden natuurlijk nooit naar het opschorten van...
Je hebt met Polen en Hongarije gezien.
Dat hebben we met Polen en Hongarije. Die hebben gezegd, die hebben wel van tevoren aangegeven dat ze het niet van elkaar zullen accepteren dat ze in de eindfase van die artikel 7 situatie terechtkomen. En dan is het een tandeloze tijger. Het was ooit bedoeld natuurlijk voor zeg maar de situatie Griekenland. Hè, dat een kolonelsregime zo zou zijn. Maar op deze situatie is artikel 7 niet toegerust. Dat betekent dat in het nieuwe MFK, dus dat is de nieuwe meerjarenbegroting, de lidstaten aan het afspreken en aan het onderhandelen zijn dat als de rechtsstaat niet functioneert, dat die gelden ook ingehouden kunnen worden. Maar dat moet dan wel tot het einde toe volgehouden worden, want er moeten dan ook alle 27 lidstaten mee instemmen.
Nou ja, dat is het probleem. Is er een mogelijkheid om uiteindelijk bijvoorbeeld meerderheidsbesluitvorming te introduceren op dit soort dossiers? Hoe zie je dat?
Ja, zeker. Ook in het financiële dossier.
Ja, exact. Dat zou ook een hele mooie
zijn. De 2- en 6-packs. Ja. Zitten omgekeerde meerderheden. Dus dan heb je wel een gekwalificeerde meerderheid. Maar dan heb je wel best een groepje landen nodig om te blokkeren dat er maatregelen genomen worden.
Ja.
Ja, ik ben heel benieuwd wat ze...
Maar zou dat kunnen? En hoe doe je dat? Hoe zou je dat moeten doen? Hoe zou nu bijvoorbeeld Nederland initiatief kunnen nemen om die meerderheidsbesluitvorming op dit soort grove schendingen van de rechtsstaat van toepassing te kunnen verklaren?
Dat is een verdragswijziging, ben ik bang.
Nee, dat is geen verdragswijziging.
Nee, volgens mij niet.
Voor de meerjarenbegroting kun je gewoon voorwaarden stellen aan de uitbetaling van Europese gelden. En...
En daar kun je meerderheidsbesluitvorming aan vastkoppelen, of niet?
Dat kan. Ja, ik moet heel erg zeggen, je overvraagt me nu even met welke precieze voorstellen op tafel liggen. Maar dat hoeft geen unanimiteit. Volgens mij kan dat wel een gekwalificeerde meerderheid. Dus moet je nog wel meer dan de helft plus 1, moet je iets van 2/3 hebben. Maar ja, dat kan wel. En dat is natuurlijk hier ook wenselijk, want anders
gebeurt
het
niks.
Anders gebeurt het ook niet.
Nee.
Als we dan nog eventjes kijken naar Malta, meneer Omtzigt. U heeft daar onderzoek gedaan namens de Raad voor Europa. Zelfs de regering daar weggekregen. Is het sindsdien dan niet verbeterd?
Nog niet helemaal, nee. Het gaat nu langzaam verbeteren. Die regering is zelfs opgestapt, ook juist vanwege de grote protesten op Malta. Hoor. Dat is niet alleen mijn onderzoek geweest. Maar in mijn onderzoek heb ik wel totaal laten zien, ook met een paar infographics, wat de minister-president allemaal kon benoemen. Alle schandalen die dan opgelost waren, op een rijtje gezet. Nou, als je dat leest, dan denk je van ja, dit is een niet functionerende rechtsstaat. En wij hadden natuurlijk best wel vermoedens dat de top van Malta betrokken was bij die opdracht van de moord. Nou, dat komt ook wel steeds meer naar buiten. Maar goed, dat laat ik even aan de onafhankelijke rechter op Malta. Toevallig zijn deze week best wel wat dingen naar buiten gekomen. Namelijk degene die de opdracht heeft gegeven, de mastermind van de moord, die heeft echt nauwe contacten met iedereen. Trouwens, zowel met de regering als met de oppositiepartijen. Dus dat is, beide partijen zitten daarin.
Echt ongelooflijk.
En die moord, dat was een moord op een onderzoeksjournalist.
Dat was een moord op, zeg maar, echt een soort eenmansleger daar, dat echt al die corruptie één voor één aan het blootleggen was. Wat zij allemaal geschreven heeft, is ongelooflijk. Ze had ongelooflijk goede bronnen. Dus, en die wist ze heel goed ook geheim te houden. En zij had al die inside informatie. En Nou, dus was vanaf het begin af aan was natuurlijk het vermoeden dat daar wel politieke invloed achter zou zitten. En die lijkt er nu te zitten. Maar goed, dat moet tot veroordeling leiden. Maar langzaam gaat de goede kant op. De minister-president is daar opgestapt. Een van de andere ministers die in al die deals zit, die is afgelopen week uit de Labour-partij gegooid. Dus ook die partij voelt nu de druk om zelf iets te gaan schoonmaken. Maar ook Malta heeft gewoon druk van de Europese Unie nodig. Er zijn allerlei signalen. En misschien komt daar vandaag, dus op vrijdag, wat meer over naar buiten. Dat er bewust opdracht is gegeven om vooral niet al te hard en al te diep te gaan onderzoeken.
Ja.
Dat is natuurlijk buitengewoon kwalijk als je iemand met een aanslag, met een autobom opblaast.
Ja. Ja. Arend-Jan, volgens veel mensen op Twitter ben je altijd veel te pro-Europees. is wat jou betreft dan de staat van de Unie, als je dit soort zaken op een rij hoort, ook zo treurig?
Nou, kijk, als je nou over Malta praat, hè, daar vertelt Pieter ook terecht van dat er worden gewoon paspoorten worden verkocht. Dat betekent dus je importeert hiermee ook criminaliteit in Amsterdam. Hier, waar we zitten, gebeurt het gewoon. Hè. En dat is dat werkt ontzettend ondermijnend. Mensen zijn al zo kritisch op Europa. Als dit soort dingen horen, dan worden ze natuurlijk nog kwaad. Mm-hmm. Nou goed, de goede weg is natuurlijk dat je probeert dat te verminderen. En dat doet Pieter. En misschien lukt dat ook via die weg. Maar dat is wel een langdurige weg. We hadden het net over dat MFK.
We hebben natuurlijk nu de discussie over de meerjarenbegroting.
Dus 2022, geloof ik, toch begint dat?
Ja, dat toch? Ja, volgens mij. Ja. Of 21.
Of 21.
Natuurlijk, heet ook. Ja.
Nee, daarom moet het Duitse voorzitterschap daar de tweede helft van het jaar ook echt een akkoord op bereiken.
Ja.
We spreken zo nog een paar andere prioriteiten van het Duits voorzitterschap, maar ik roep even tussendoor.
Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Tevens kandidaat lijsttrekker. En ik las in jouw column, Arend-Jan, van de week, dat hij het ook moet worden. Daar heeft hij niets aan, want je bent geen CDA-lid, hè?
Ja, maar Pieter heeft heel veel geld over. En daar ben ik gewoon gevoelig voor. Het was duizenden euro's. Ja. Nou, wat doe je dan?
Dat is waar.
Ja. Ik bedoel, van BNR kan ik niet leven.
Meneer Omtzigt, wat voor Europa-koers zou u voorstaan?
Nou, kijk, dat vind ik altijd het interessante in Nederland. Dat we. Ik ben ontzettend voor die Europese Unie. Als wij als land de meerderheid van ons geld verdienen met handel, en daarvan echt de overgrote meerderheid nog steeds binnen de Europese Unie. Met lange landsgrenzen in een heel onzekere wereld. Waar nu zonder slag of stoot de Amerikaanse troepen en masse uit Duitsland vertrekken. Ja. Zonder dat dat ook maar enige discussie hier teweeg brengt. Dan hebben wij gewoon een goed bondgenootschap nodig. Zowel op veiligheidsniveau, dat is de NAVO. Waar we wat minder op Amerika kunnen leunen. Als in de economische zin, en dat is de Europese Unie. En er is maar één reden. Wij kunnen in Nederland 20.000 moties indienen. En dat doen we in de Kamer ook echt. Vanavond wordt het weer één groot drama.
Maar is dat nog een ondergrens bij jullie?
Ja, dat is echt een ondergrens. Maar ja, ik heb dan zoiets van, ja, ik kan nog 20 moties indienen. Maar als je dan één of twee van die problemen dan ook concreet kunt aanpakken. Want ik heb dat onderzoek naar de rechtelijke macht in Polen gedaan. En Polen is dus het eerste EU-land in de Raad van Europa dat onder monitoring komt. Dat is de zwaarste sanctie die je kunt hebben en toezicht. En dat doe ik op dit moment ook zelf. Samen met een sociaal-democratische collega uit Zweden. Dan draag je ook bij. En in Malta zie je dat ook. Dus ik probeer gewoon mijn steentje bij te dragen aan een van die kloven, ja, om hem in ieder geval niet dieper te laten worden op dit moment.
Maar je zegt terecht dat die wereld aan het veranderen is. Amerika inderdaad trekt zijn stoepen terug. Dat heeft meer met de NAVO dan met de Europese Unie te maken. Maar indirect natuurlijk wel met de Europese Unie, omdat je er steeds meer alleen voor staat in Europa. Von der Leyen heeft gezegd, dit moet een geopolitieke commissie worden. Wat zou dan een geopolitieke commissie moeten zijn? Wat zou die dan moeten doen?
Dat is mij ook nog een goede vraag. Ten eerste zou ik zeggen, als wij dat geopolitiek en dat veiligheid heel belangrijk vinden, dan is het wel heel jammer dat vooral de Britten vertrekken. Naast het Britse en Franse legers zijn de andere legers wat minder. Ja, het Turkse leger, maar daar hebben we dan weer een andere verhouding mee binnen de bondgenootschap.
Kijk, wat je zou kunnen zeggen is, als je gewoon kijkt hoe die top verlopen is tussen von der Leyen, Michel en Xi Jinping, hè, de president van China. dan is het toch wel heel erg lastig voor China op dit ogenblik om echt een paar punten te maken binnen Europa. Je ziet nu ook dat Europa terug gaat duwen, hè, met betrekking tot China. Die coronacrisis heeft daar natuurlijk een bijdrage geleverd. Want China heeft geprobeerd om ook bedrijven te kopen om zelf een vaccin te kunnen maken, met name in Duitsland. Maar als je nu kijkt wat er gebeurt, dan moet je toch constateren dat er hard wordt teruggeduwd tegen China. Van ja, zorg nou eens een keer voor een gelijk speelveld. Hou eens een keer op met al die subsidies voor je exporten, zodat er hier gedumpt kan worden. En dat wordt toch wel heel erg lastig voor China, heb ik het idee.
Maar weet je, we zijn het alle drie eens dat Europa geopolitieke macht moet gaan projecteren. Dat is heel in de wereld met Xi en Trump en Poetin en Erdogan is dat belangrijk. En nou, mijn vraag aan Pieter is dit. Van, kan je dat duurzaam doen als je schulden gaat lopen delen in Europa? En als je dus een ongezonde economische relatie met elkaar krijgt?
Nou, dat is waarom ik me tegen die eurobonds verzet. Kijk, er zitten hier twee kanten aan het verhaal op dit moment. Europa heeft de zwaarste crisis sinds de jaren 30 en misschien wel sinds 1870. We hebben nog geen idee hoe diep die gaat worden. We hopen dat dat vaccin spoedig komt en dat het goed gaat werken. Maar de huidige economische maatregelen die wij nemen en het huidige tekort van 68 miljard is nog niet overal neergedaald. Ook in de Nederlandse samenleving niet. Ik kan je vertellen dat wanneer ik mensen ontmoet, dat ze me altijd nog een verlanglijstje indienen van daarmee geld uitgeven, daar en daar. En dat ik dan probeer te zeggen, ja, stel je voor dat dit duurt en we hebben 68 miljard tekort, dan, de wereld is volledig veranderd de afgelopen half jaar. En dat hebben we natuurlijk gebruikt om de economische gevolgen in Nederland voor heel veel sectoren enorm te verzachten. Dat is ook het grote verschil met Amerika, waar het gewoon rechtstreeks de werkloosheid ingelopen is. Waar er dus tientallen miljoenen mensen werkloos geworden zijn.
Maar wat betekent dit nou voor die hele discussie die we nu hebben over dat project Next Generation EU? Dus zeg maar dat hele grote fonds waarvan alles uit moet worden betaald, waaronder ook leningen en giften aan bijvoorbeeld Italië. Wat betekent dat nou? Want je noemde ze net zelf de eurobonds, maar die zie je daar niet in zitten. Er zit wel een mogelijkheid tot gezamenlijk lenen in. Hoe moeten we dat dan duiden? Hoe kijk je er ook politiek aan tegen dat nieuwe project van de Europese Unie?
Nou, heel dubbel. Mm-hmm. Aan de ene kant, ik woon in Enschede. En toen daar de stad explodeerde, toen hadden we geld nodig van de rest van Nederland.
Ja.
Dus er is iets heel ergs gebeurd. Dus er is enige Europese solidariteit.
Ja.
Maar wat ik dus zie, is dat die moet tijdelijk zijn. En die moet vooral uit leningen bestaan, zachte leningen, om die economieën die hard geraakt zijn weer aan de gang te krijgen.
En is dan gezamenlijk lenen voor een beperkte tijd een optie?
Gezamenlijk lenen voor een beperkte tijd, terwijl dat leningen zijn, dat is een optie. Dat hebben we ook eerder gedaan. Dat hebben we in de vorige bankencrisis, hebben we ook via het EFSF en het ESM. Dat zijn ook gezamenlijke leningen. En een land als Spanje heeft al die leningen ook gewoon netjes terugbetaald. Even over Italië sprekend. Italië heeft nog nooit een beroep gedaan op die solidariteit. En overigens, de Italianen zijn ook een netto betaler in de Europese begroting.
Ja.
Er wordt wel eens.
Er gaan Italië verhalen rond over Italië.
Maar Italië moet zijn eigen land hervormen. En daarom is nu ook die discussie in Europa aan de gang. Je kunt die zachte leningen krijgen en je kunt hulp krijgen op het moment dat je economie ook echt gaat hervormen.
Je ziet dat gaat gebeuren.
We hebben de minister gesproken. Ik zie bij deze regering wel enige bereidheid. Maar jongens, ze moeten van ver komen. Er zit ook een hele grote politieke druk. Want de oppositiepartijen in Italië willen natuurlijk gewoon uit de euro stappen. Fratelli d'Italia en La Lega Nord.
Mm-hmm. Maar dan zijn we nog verder van huis. Want dan
dat is
een
probleem. Dat is het hele
probleem. En dat weten zij ook dat wij dat vinden.
Dat weten zij ook. En dat is ook de reden waarom ik nog steeds niet weet of het nou zo'n goed idee was toen Gerrit Salm in die tijd Italië ook tot de euro toeliet.
Pieter, de Duitsers zijn om, hè? Die willen giften doen.
De Duitsers, een gedeelte van de Duitsers is om. Ik hoor daar allerlei verschillende signalen uit Duitsland. Kijk, er zijn ook voorstellen uit Zuid-Europa geweest die het vier keer zo groot maakten. Ik vind het trouwens wel interessant even, Arend-Jan, dat jullie het op dit moment vooral over Italië hebben als probleemland. Binnen de euro is Italië denk ik ook best een groot hoofdpijndossier.
Frankrijk, wat denk je daarvan?
Ja, Spanje. Maar als ik naar het coronapakket krijg, dan word ik vooral onrustig van wat een land als Polen krijgt. Het derde land dat geld ontvangt.
En daar is weinig corona te zien geweest.
Nou, het gaat me niet om of er weinig corona te zien is geweest. Ja, dat klinkt gek. Want Griekenland heeft de zaak ook erg goed onder controle gehad. Ja. We kunnen van Griekenland misschien wel leren hoe ze daar de corona aangepakt hebben. Vanaf het begin hard erop, weinig doden. Maar het heeft daar net zoveel economische schade gedaan. Want de coronaschade is niet zozeer de schade
ook in
van ziekenhuisbedden. Maar voor hun is het vooral de toerismesector, die is voor Griekenland enorm belangrijk. En die moest gewoon een tijd lang op slot blijven. Dus moet je wel even naar de economische schade kijken. Maar die is in Polen met waarschijnlijk een krimp van 4%... die volgend jaar weer goed gemaakt wordt, ook zeer beperkt. En dus wat mij vooral getroffen heeft aan het pakket, wat ik van de Europese Commissie zag, was van
Polen zoveel krijgt.
Waar is de relatie tussen de schade?
Ja, dat is mij ook opgevallen.
En wat er gebeurt, ik bedoel,
Hongarije heeft ook vrij veel gekregen, volgens mij.
Hongarije kreeg nog meer. En ook van het eerste snelle COVID-pakket. Ik was de eerste die aan de bel trok een aantal maanden geleden. Want toen kon er nog een tranche van enige tientallen miljarden uitbetaald worden. En daarvan ging bijna de helft naar Polen en Hongarije.
Ja,
ik zei, wat is dit? Ja, dat waren nog structuurfondsen die op de plank lagen. Ik zei, ja, maar
waarom moeten die dan naar Hongarije en Polen toe?
Polen, zou je niet. En dan ook nog zonder voorwaarden, want we hadden het over de rechtsstaatsvoorwaarden. Nou, die waren van beide landen ook toen al van toepassing. Ja, ik snap het niet.
Maar wat is daar de reden van? Of is dit een poging geweest om die landen op het juiste spoor te brengen?
Nee, maar dat is typisch, dit is typisch Europees. In Europa zit men altijd begrotingen te maken waar men 7 jaar lang wil vastleggen aan wie het geld gegeven wordt. En je bent geld voor een crisis aan het bewaren, waar je nog niet weet wie er het meest last van heeft. Dat kan volgend jaar in één keer een totaal ander land zijn.
Ja.
Maar we willen nu, deze maand, dan vastleggen tot de laatste euro hoe die koek die we nu gaan opzetten eventueel verdeeld gaat worden. Ja, dat is wel heel raar. Dus wat heeft men gedaan? Men is naar een aantal indicatoren van de afgelopen 5 jaar van voor de crisis gaan kijken. Wie had toen de hoogste tekorten, wie had toen de hoogste werkloosheid. Maar dat is natuurlijk nou niet speciaal een goede indicator voor wie het meest last heeft van deze crisis.
Maar wordt dit nu veranderd?
Ja, de Fransen zijn al te benen bezig om daarop te duwen. Macron is daar best wel realistisch in zijn regering. Van ja, als wij echt niet weten hoe groot de schade in elk land is, dan zullen we ook een gedeelte nu niet moeten toewijzen. Maar ja, dat vinden andere landen dan weer moeilijk die aan de onderhandelingstafel zitten.
Maar als je, ik begrijp die hele analyse, ik ben het er ook mee eens. Maar als je nu kijkt naar het hele pakket wat er op tafel ligt, van die ruim, wat is het, 750 miljard euro, nog exclusief wat de ECB aan het doen is. Komt dat nou uiteindelijk door de Kamer heen of niet?
Nou, de Kamer heeft een fors aantal voorwaarden gesteld.
Exact.
En daar is het nu aan de Nederlandse regering om onderhandelingen te doen.
Wat is het belangrijkste?
Een aantal dingen zijn belangrijk. Gift in plaats van leningen. Lening in plaats van gift, een zachte leningen. Die rechtsstaatelijkheidsvoorwaarden, relatie van het pakket met de schade die door COVID is aangericht in een bepaald land. Dat zijn eigenlijk heel. En wat mij betreft ook nog het nakomen van de oude afspraken. Italië moet bijvoorbeeld nog steeds zijn schuld herstructureerbaar maken. Dat is een afspraak die we vorig jaar gemaakt hebben. En Italië wil dat eigenlijk niet uitvoeren.
Het is heel belangrijk.
Heel belangrijk, ja. Want dat is een hele belangrijke. En wat ook nog heel belangrijk is, is natuurlijk dat op dit moment de ECB wel met hele rare en weer met honderden miljarden opkoop tegelijk begonnen is. En daar zijn natuurlijk veel en veel en veel meer
democratische 1200 miljard of iets eigenlijk.
Ja, voor de pandemic opkoopprogramma. Ja, dat is zeer, zeer, zeer zorgelijk, ook naar de toekomst toe.
Mm-hmm.
Nou, misschien moeten we gewoon met dat zorgelijke geluid als van ouds in dit programma afsluiten.
Wij zijn om dingen op te lossen. Bij de rechtsstatelijkheid zijn we eind gekomen. En hier, ja, Nederland is een alliantie aan het bouwen met Denemarken, met Zweden, met Oostenrijk. Finland sluit zich er weer bij aan. Gek genoeg België ook. Toen België de verdeelsleutel zag, zeiden ze, huh? Wat is dit nou weer? Dus het is echt niet zo dat Nederland helemaal alleen staat of zo.
Hoeveel tijd hebben we eigenlijk nog tot slot.
Ja, dat is ook een leuke. De andere landen willen heel snel gaan. Maar voor de tijdelijkheid hadden we dat pakket... dat je bij het ESM mocht lenen en dat je die Shure kon gebruiken. Dat is 500 miljard en dan ligt er niet echt 500 miljard.
Je kunt niet 3-4 jaar wachten, want dan landt het voor je. Hoeveel tijd hebben we hiervoor?
Ja, we hebben best wel wat tijd, want van dat noodpakket voor de korte termijn... is tot op heden 0 euro gebruikt.
Ja.
Dus zolang dat nog niet eens aangesproken wordt voor die landen... kunnen die landen niet met goed fatsoen claimen dat het zo knijp is... dat ze dat dit nu onmiddellijk...
En de spread is laag nog. Huh?
Ja, daar zorgt de ECB wel voor, ja.
Ja. Toch nog een optimistisch geluid. Waarvoor dank, meneer Omtzigt, aan het eind van dit programma. Althans op de radio, want wij gaan op de podcast nog even door met luisteraarsvragen. Luister u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @BNRdeWereld. En we hebben vandaag alleen de allersnelste vragenstellers. Want we konden deze uitzending pas kort van tevoren aankondigen. Maar Thijs van Wallij is zo snel. En zijn vraag is... Een Brusselse correspondent omschreef het debat in de Tweede Kamer... als de EU-afzeikshow. Hoe heeft de heer Omtzigt dit debat ervaren?
Nee, niet zo. Het ligt eraan van welke partij je in de Kamer bent. Maar ik vind het altijd heel bijzonder. In Nederland heb je een paar anti-Europese partijen... en pro-Europese partijen. En de anti-Europese partijen vinden dat er in Brussel nooit ook maar iets gebeurt dat van enig belang is voor Nederland en willen dat nooit erkennen. En de pro-Brusselse partijen, daarvan zou je wel eens de indruk kunnen krijgen dat ze denken dat elk besluit in de Brussel genomen goed is. Nou ben ik heel erg voor mijn lokale gemeente Enschede, maar in de lokale gemeenteraad kan ik best een aantal dingen aangeven die goed en fout gaan. Dus iets realistischer mag wel dan wat we daar aan het doen zijn. Wat vind je goed en wat kan beter? Nou, ik heb je wat voorbeelden gegeven in deze podcast vandaag.
Ja.
Imme Duits vraagt... Oh, dat is wel grappig, want ik kreeg de indruk dat u daar ook al iets over wilde zeggen, meneer Omtzigt. Die zegt, de heer Omtzigt wordt ook wel eurocritisch genoemd. Als wat voor soort eurocriticus zou hij zichzelf omschrijven? Ik meen dat u eerder een beetje een boodschap meegaf van dat u misschien minder eurocritisch bent dan sommige mensen wel denken.
Nou, ik vind dat de transparantie in Europa ontbreekt vaak. Daarom ben ik met Renske Leijten al een paar jaar rapporteur transparantie. En dat betekent dat besluiten vanuit Europa heel moeilijk te zien zijn... en soms nog moeilijk te beïnvloeden zijn. Vooral als ze door de regeringen genomen worden in de Europese Raad.
Mm-hmm.
En ik ben eurocritisch omdat ik denk... die Unie moet verbeteren voor haar burgers. En dan zeg ik er intern altijd bij... vergeet niet, ik heb 7 jaar in Italië gewoond. Ik heb 3 jaar in het VK gewoond... toen het nog onderdeel was van de Unie. In Denemarken gewoond. Aan het Europese Universitair Instituut kunnen promoveren. Ik woon aan de grens. Vanaf Enschede fietsend naar Groningen toe... Ik heb alle voordelen gehad van de Unie. En waarschijnlijk van de Kamerleden misschien wel het allermeest. Dus ik weet ze heel goed te waarderen. En ze zijn ontzettend belangrijk dat je die hebt. Maar deze samenwerking gaat niet vanzelf. Wij moeten er alles aan doen om door te blijven bouwen. Zodat die goede juridische samenwerking, goede economische samenwerking... bij landen een eigen broek ophouden, overeind blijft te komen.
Ja, en bovendien, ruzie hoort er altijd bij. Ik bedoel, het gaat ook niet altijd over rolletjes in de Tweede Kamer. Het is logisch.
We hebben nooit ruzie in de coalitie.
De coalitie, dat is allemaal paars en vreemd. Maar in de Tweede Kamer zijn wel meningsverschillen. Dat heb ik zelf wel eens een keer geconstateerd. En dat heb je natuurlijk ook tussen landen over Europa. Maar dat wordt dan direct ook uitgelegd... als iets dat de Europese Unie op springen staat. En dat is natuurlijk niet zo. Nee. Want volgens mij staat de Tweede Kamer ook niet op springen. Toch?
Nee. Het is heel normaal in een politieke besluitvorming... om in de samenwerking zo gaan. En dat kan een Tweede Kamer zijn, maar dat kan ook een vereniging zijn. Dat je af en toe een fors meningsverschil hebt. Daar is op zich niet zo heel veel mis mee.
Nee. Nog een vraag van inderdaad aan meneer...
Korea bent, daar hou ik er niet van. Maar dan heb je weer een ander probleem. Dan zijn we ook niet gelukkig. De Unie is toch een democratisch en open Unie.
Oh ja, en dat gaat gepaard met een hoop gedoe.
Meneer Omtzigt, inderdaad wil ook van u weten... waar zou u de EU uitbreiden? Dus welke nieuwe gebieden moeten de Europese samenwerking komen... en aan welke bestaande samenwerkingen zou die uitgebreid kunnen worden?
Oh, je bedoelt echt de rechtsgebieden? Ik dacht dat je landen bedoelde.
Nee.
IJsland had ik er ooit nog wel bij gewild. Echt jammer dat het land...
zou het niet, om even terug te komen op de eerdere discussie... gaan om een andere inrichting van je besluitvorming? We hebben geconstateerd dat het op een aantal punten het gewoon heel erg moeilijk is om bijvoorbeeld tot veroordelingen te komen als het gaat om grove schendingen van de rechtsstatelijkheid. Zou je niet daarop moeten inzetten? Dat je komt in een situatie waarin je gewoon veel meer en veel makkelijker met meerderheden kunt besluiten.
Ja, dat zou je moeten doen, maar er zit nog één klein nadeel aan. En dat is juist dat de besluitvorming over of de rechtsstatelijkheid geschonden wordt op zich niet altijd even democratisch in zijn eigen werk is.
Mm-hmm.
Dus heel veel van de besluiten die we nemen over de financiële situatie of over noodzakelijke financiële hervorming in landen, die hebben het liefst dat genomen wordt omdat landen zelf vinden dat ze moeten hervormen. En niet omdat de Unie het vindt of iemand anders het vindt. Want dat ondermijnt dan uiteindelijk ook de democratie in die lidstaat zelf. Italië is gewoon een trotse democratie. En bij Frankrijk zie je op dit moment ook echt wel dat de huidige Franse regering beseft dat het ook in hun eigen belang is. Dan vinden wij dat allemaal te langzaam gebeurt. Maar het is in eigen belang om te hervormen. En ik zit op dit moment niet onmiddellijk te wachten op een serie extra mogelijkheden. Overigens, soms werken ze niet eens zo goed samen volgens het verdrag. Maar de manier waarop corona onder controle gebracht is in de Europese Unie, vergeleken met de VS, doet de Unie het zo slecht nog niet.
Grappig is, het is niet eens een verantwoordelijkheid van de Unie.
Nee, dat is letterlijk.
Volksgezondheid valt niet onder het communautaire beleid. En dat maakt het bijzonder. Maar wat ik ook bijzonder vind, is dat er achter de schermen een hele hoop is gebeurd. Ja. En dat heeft nooit de kanten gehaald. Dat vind ik ook wel een groot probleem, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, maar wat er dan altijd gebeurt, is als de Rus ronddraaien in
ja, dan staan de camera's erbij. From Russia with love, op grote dozen.
En als de Duitsers gewoon die patiënten ophalen, dan staan de camera's uit. Daar waren de Duitsers overigens not amused over, kan ik je verzekeren. Huh. En dan worden er tientallen mensen.
Sterker nog, er is ontzettend veel hulp verleend vanuit de Europese aan Wuhan. Toen die crisis daaruit brak, toen heeft de Chinese regering nog gevraagd, willen je dat even niet aan de grote klok hangen? Want mijn invulling, want dan lijkt het net alsof wij naar de Chinese bevolking niet de controle meer hebben over die uitbraak van die virus. Nee, maar dat is echt een groot probleem, hoor. Ja. Bij ons haalt dat gewoon niet de media als wij Europeanen dat soort.
Maar het is nog veel erger, jongen. Want als je nou gewoon ziet naar die nieuwe Balkanlanden. Hè, je weet, ik heb wat problemen met Albanië. Ik zou je niet over vermoeien. Maar die krijgen af en toe wat hulp van China en Rusland. En dat staat dan met mega grote borden langs de kant van de weg. En al die politici bedanken deze landen uitgebreid.
Servië. Ja.
Van wie krijgt Servië het meeste hulp, denk je?
Europese Unie.
Veruit van de Europese Unie. Ja. Doet de Europese Unie ooit wat en zegt het van jongens, dat laat je ook eens een keer aan je.
Nee, maar dat zou je dus wel een keer moeten gaan doen.
Ja, ik bedoel, terecht dat we goed ook in ons nabuurschapbeleid een beetje opletten. Maar soms is de Unie naïef in de manier waarop ze andere landen binnenlaat, de goede sier laat doen of de krent uit de pap laat
komen. Is wel, Borrell die heeft zich daarover uitgelaten, over hoe China tekeer ging met die mondkapjes diplomatie. Wat eigenlijk ook gewoon eigenlijk een groot rookgordijn was. Omdat er eigenlijk maar heel weinig echte hulp werd verleend wat niks kostte. Maar de rest moest gewoon iedereen de volle map voor betalen. En Borrell heeft gezegd, dus de buitenlandbaas van de Europese Unie, van ja, dit kan zo niet en we moeten nu echt gaan terugduwen. En dat is ook, dat zien we nu gebeuren. Dus er gebeurt ook op dat gebied wel iets op dit ogenblik binnen de Unie.
Nee, gelukkig wel.
Ja.
Gelukkig wel. Wat ik
het zei, begin onze naïviteit kwijt te raken, eindelijk.
Ja, en vooral ten opzichte van China is dat ook wel heel, heel, heel hard nodig.
Ja. Dan hebben we tot slot nog
ook eigenlijk eens een keer praten over de onafhankelijkheid. Ik bedoel, kunnen we onze eigen mondkapjes produceren? Ik zeg er ook altijd maar bij, zorgen ervoor dat we ons eigen voedsel gewoon blijven produceren. Dat is ongeveer basisvoorwaarde 1. Want de wereldeconomie en ook de aanvoerlijnen zijn eigenlijk nog veel kwetsbaarder dan wij ooit gedacht hebben in de wereld. Standaard-economieboekjes gaan helemaal niet vanuit dat.
Nou, we wisten het wel, hoor, maar we wilden het niet weten. Dat, ja, ik bedoel, een beetje expert, die wist gewoon dat die global supply chains nogal kwetsbaar waren.
Maar we hadden het er nooit over. En eens kijken of we voor de volgende crisis gaan voorbereiden. Zou zomaar een keer een massieve digitale aanval.
Dat is absoluut zeker dat dat gaat gebeuren. Ja.
Want de vorige crisis lijkt nooit op de volgende. Nee.
Klaas-Jan Hofstede, tot slot vraagt, zouden we meer met pan-Europese kieslijsten moeten werken in de EU, gebaseerd rond concrete ideeën in plaats van vage politieke bloedgroep? Want wat betekent zo'n fractie nog als het CDA in één fractie zit met bijvoorbeeld Orbáns partij?
Ah, ik was hem al vergeten.
Ja, ja, daar is hij dan.
Ja, die kwam.
Ze zijn wel geschorst, hè?
Ze zijn geschorst. En ik was je nog vergeten te vertellen dat ik in de Raad van Europa onderzoek gedaan had naar corrupte politici. Dat er daar 10 van geschorst zijn. En die kwamen van Fidesz, maar die kwamen ook uit België. Die kwamen ook van de Duitse CDU. Dat is best wel een heftige tijd voor mij geweest de afgelopen jaren. Omdat als je in je eigen fractie corruptie ontdekt en je pakt dat aan en je laat een onderzoek naar doen. Nou ja, gezellig wordt er de fractievergadering er niet van. Dus waar ik het zie, pak ik het aan. Ook als het bij die vrienden plaatsvindt. Ik ben helemaal niet voor Europese kieslijsten. Er is nog steeds wel een vraag hoe groot de Europese demos is. En ik vermaak me altijd vorstelijk wanneer de Fransen het weer voorstellen. En dan zeg ik tegen de Fransen, maar u heeft zelf niet eens een landelijke kieslijst. Dus als u zelf niet eens een landelijke kieslijst heeft in Frankrijk, waarom zou u dan een Europese kieslijst in Europa willen hebben?
Ja. Eerst is het woord nog even aan het CDA-demos, hè?
Ja.
Volgende week, meen ik.
Volgende week, ja. Ja, dat is best spannend, kan ik je verzekeren. Ja. Als, dat is nadeel van democratische verkiezingen. Je weet nooit echt precies wat de uitkomst is.
Ja. Pieter gaat winnen, hoor. Die heeft zoveel geld ingezet. Hij gaat absoluut winnen.
Arend-Jan. Ik sluit af. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Pieter Omtzigt. En tot volgende week.
Oké, okay, bedankt allemaal.
Dank je.
Dank je wel, Pieter. Dag.
Oh. Ja, was een beetje duidelijk zo. Ja.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.